Goedemiddag allemaal, good afternoon to all. Ik zal vandaag zoals gebruikelijk in het Nederlands en in het Engels spreken. I will as usual today speak as well as in Dutch as in English. En ik zal proberen om evenveel in het Nederlands als in het Engels te zeggen. And I will try to say as much in Dutch as I will say in English and vice versa of course. Vandaag voel ik me niet zo goed. Misschien hoort je het ook aan mijn stem, dus ik ga mijn best doen om toch iets aanhoorbaars af te leveren. Today I'm not feeling that well and not really comfortable, a good feeling in myself, but I will try to do my best to give you worth considering. Laten we eens de Bijbel openslaan in Jesaja hoofdstuk 66. Let us open the Bible in Jesaja chapter 66, the last chapter, and we will read verse 1 and 2. We zullen vers 1 en 2 lezen. Maar voordat we dat doen, wil ik nadenken over de vraag: als wij bij iemand op bezoek zouden gaan, die alles heeft, die alles kan, en we zouden die een geschenk willen meepakken, wat zouden wij dan gaan meepakken? Zouden we ons dan niet oncomfortabel voelen en denken van ja, maar die heeft al alles en die weet al alles en ik kan niks meer geven aan die persoon dan wat die al heeft? Before we read these verses, verse 1 and 2, I want to think about your question. What if we were to visit a person who is that wealthy and that powerful that this person has everything and can do everything? Now, if we want to visit this person, of course, we want to bring a little present. But what present could we bring this person that would be pleasing to this person? Kijk eens wat er in Jesaja 66, vers 1 en 2 staat. Please read verse 1 and 2. Zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij mij zoudt bouwen? En waar de plaats mijner rust? Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des Heren. Op zulken sla ik acht, op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Het is hetzelfde zo met God. Wat zouden wij als mensen toch maar aan God kunnen geven, dat wij een meerwaarde zouden kunnen geven aan God? Ik denk niks. Alhoewel, wat hebben we hier gelezen? Waar kijkt God naar? Waar is God naar op zoek? God is op zoek naar de ellendige. Naar de verslagene van geest. Naar die mens die beseft, ik kan niks meer naar God brengen. Dan alleen maar de erkentenis, God, zonder u ben ik niks, kan ik niks, en God, ik heb u nodig. Degenen die zo denken en handelen, dat zijn die mensen die beven voor het woord van God. Omdat zij respect hebben voor God. So if we think about these things in light of God, whatever could we as human beings bring before God? That we could say, God, here is something you don't have. Here is something I can give you that you need it. Well, there is nothing. Well, if we read at the end of verse 2, there is something that we can bring God. And that is our miserable, how does it say in English at the end of verse 2? Where is it? Here. The one who is humble and contrite in spirit. The one who understands, I can do nothing. I am up to no good. And this is everything that I can bring to God. The one who is so humble, and that is the person to whom the words apply, those who fear for the word of the Lord. And that is the best of what we men and God can bring. And this is the best thing that we men can bring to God. Nu, waarom zeg ik dit? Ik wil vandaag met jullie nadenken over een zonde waar we allemaal bij tijden mee worstelen. En dat is hoogmoed. Why do I say these things? Well, today I want to share some thoughts with you about a sin we all wrestle with from time to time. And that is the sin of pride. En ook Jezus zijn discipelen hadden hier mee te maken. Also Jesus' disciples were wrestling with this sin. Op een gegeven moment, in Marcus hoofdstuk 9, open your Bible in Mark chapter 9, and we will read from verse 34 until verse 37. We zullen lezen van 34 tot 37. Maar eerst ga ik wat woorden met jullie delen die daarvoor zijn gebeurd. In Matthäus 5, daar weten wij dat Jezus een reden sprak, een prediking gaf op de berg, hij zat op een heuvel. En een van de eerste dingen die hij zei is: zalig de armen van geest, want voor hunner is het koninkrijk der hemelen. In diezelfde preek had Jezus gezegd: pas op dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen. Dat gij niet aalmoezen gaat geven, dat je het voor u uit laat bazuinen, dat iedereen wat niet kan horen hoe goed gij zijt. Van kijk eens wat ik allemaal doe voor de arme mensen. Hetzelfde, zei Jezus, als gij dit gaat niet overal op de pleinen staan, dat iedereen kan zien hoeveel gij wel niet bidt en welke mooie woorden gij wel niet gebruikt. Hetzelfde, zei Jezus over de hypocrieten van zijn tijd, als zij gingen vasten, dat ze zich helemaal ontoonbaar maakten, zodat iedereen wel niet kon zien dat zij aan vasten waren. Dat zij toch wel zo heilig en goed waren en dat zij die hechte band met hun vader in de hemel hadden. Want kijk eens al die dingen die zij deden. Before we read these verses, I want to share some extra thoughts that are leading up to this point. In Matthew 5, Jesus said, one of the first things when he went and set up that hill and he preached to the people, to the disciples, he said, blessed are the poor in spirit, because for those is the kingdom of heaven. Now in the same sermon, Jesus said, beware that you do not do your righteousness to be seen by men. He says, do not go about and give the poor people some money or some food or whatever, that everybody else can see it and that they can say, oh, you are such a good person. Wow, you are such a good holy man or holy woman. In the same sermon, he said, beware that if you pray, that you do not go about in the center of the city where everybody can see you. And don't use those words that everybody will be impressed and say, wow, you are such a spiritual person. And in the same sermon he said about fasting, do not like the hypocrites, make yourself complete dirty, put out a face that everybody would say, what's wrong with you? Oh, you must be fasting. Why was all of this? Well, people who do this have a problem with the sin of pride. Waarom deden deze mensen dat? Mensen die zo doen, die hebben een probleem met de zonde van trots. Die hebben nog niet begrepen wat het betekent om verslagen van geest te zijn. Om uzelf aan God te presenteren van God, er is niks wat ik u kan brengen en ik ben volledig van u afhankelijk. People who conduct themselves like this are people who are wrestling with the sin of pride. These are people who have not listened to the words of God that say you need to be contrite of heart. You need to humble yourself before God. You need to understand there is nothing that you can present to God that would please Him except if your heart is contrite. En dit is een gevaar waar wij ook mee te maken krijgen. And this is a danger that we also have to face in our lives. En wanneer er hoogmoed in ons leven is, dan is dat een uiterlijk teken wat vanuit ons hart komt. In Marcus 7 lezen wij dat die zonde ook hoogmoed, dat komt uit ons hart voort. Dus wanneer wij ons zo gedragen, is dat een teken dat er iets mis is met ons hart. When we are struggling with this sin, it shows that it is not just an outward appearance that is our problem. It is a problem that comes from within our heart, as Mark chapter 7 verse 20-23 says. And we moeten ons daarvan kunnen en durven bekeren. And we must dare to repent from these sins. Nu laten we eens kijken in Marcus hoofdstuk 9. Now let us read the words in Mark chapter 9. We will start in verse 33. En zij kwamen te Kafarnaüm. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun,
Waarover waart jij onderweg in gesprek? 34. En zij zwegen. Want zij hadden onderweg met elkaar gesproken wie de meeste was. 35. En hij ging zitten, riep de 12 en zeide tot hen, indien iemand de eerste wil zijn, dan zal de allerlaatste, dan die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. 36. En hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen, wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hen die mij gezonden heeft. Until verse 37. Tijdens Jezus zijn leven en tijdens het moment dat hij zijn discipelen trainde, waren er 3 discipelen die bij momenten iets meer mochten als de andere discipelen. En dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. During the time that Jesus was living with his disciples and when he was teaching them, there were 3 disciples who from time to time were allowed to do more things than the other ones. And these 3 were Peter, James en John. En het was pas gebeurd dat een hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 zien we dan begin, dat Jezus de berg opging en dat hij vraagt dat Petrus, Jacobus en Johannes met hem meegingen om in eenzaamheid te bidden. En het is wanneer zij terugkomen van deze reis, dat zij deze discussie met elkaar hebben, wie is de meeste van ons. Wie is de belangrijkste? It just happened for a second time when we read at Mark chapter 9 verse 2 that Jesus took these 3 disciples with him and he wanted to pray in loneliness and he asked these 3 to join him and this is the time when Jesus' transfiguration took place. And so we see that when they came back from this mountain and then when they were traveling, the disciples were arguing with each other, who is the greatest among us? Who is the most important among us? En Jezus, die de gedachte kent, die vraagt hen, waarover waart jullie onderweg aan het spreken? And Jesus, who knows the thoughts of the disciples, he asked them, what were you talking about when we were on the way? En ze zwegen. Waarom zouden ze zwijgen? Als er niks verkeerd was met waar zij over aan het spreken waren, waarom zouden ze dan niet gewoon aan Jezus zeggen van, ja, dit was ons probleem? And we see at verse 34 from Mark chapter 9, what is their reaction? They were silent. Now, if there was nothing wrong with the thing that they were talking about, why would they be silent? Well, it says they were silent because they were discussing with each other who was the greatest among them. En Jezus roept dan, en hij zegt hen in vers 35, kijk, als iemand van ons de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaars. And Jesus, he answers them and he teaches them. He calls them and says, if anybody wants to be the first, he will be the last and a servant of all. Nu, als wij geen mensen zijn die verslagen van geest zijn, dan gaan wij nooit gehoor kunnen geven aan deze woorden. If we are not people who are willing to be contrite of heart, to be humble, we will never be able to fulfill these words. In Jezus Koninkrijk is het heel anders dan in de wereld. In Jezus Koninkrijk ligt de grootste eer weggelegd voor mensen die nederig zijn. Hoogmoedige mensen, die worden door God verlaagd. Die krijgen een lage positie, die krijgen een lage eer. Nederige mensen, die krijgen een hoge positie en hoge eer. Nu, wat zou dat betekenen voor de vraag, wie van ons is de meeste? Wie van ons is de grootste? Now, in the kingdom of heaven, it is completely opposite as in the world. The greatest honor is given to those who are the most humble. Prideful people are being lowered in position and in status in the kingdom of heaven. Now, humble people are being raised in position and honor. Now, if this is the case, what would that mean for the question the disciples were argumenting about? Who is the greatest among us? When people are pride, they think more of themselves than they actually are. When people are pride, they think they can do more than they actually can. When people are pride, they trust more upon themselves than upon God. Wanneer mensen trots zijn, dan denken zij meer van zichzelf dan zij werkelijk zijn. Ze vertrouwen meer op zichzelf dan op God. Ze geloven dat ze meer kunnen dan dat ze werkelijk kunnen. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 18. Look at Proverbs chapter 18 verse 12. Spreuken 18 vers 12. Proverbs 18 verse 12. Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Maar ootmoed, dat is nederigheid, gaat vooraf aan de eer. What does it read in English? You can read it maybe if you want.
Before his downfall, a man's heart is proud, but humility comes before honor.
Before the fall of man, what is his heart? It is proud. Proud always precedes destruction, downfall. But what will glorify a man? Humbleness. A contrite heart. That will bring honor to men. Honor from God. Laten we dan eens Matthäus 18 gaan. Let us now go to Matthew chapter 18. And we will read verse 1 till 4. Het is hetzelfde verhaal. En het lijkt erop dat eerst de discipelen zwegen, maar dat ze dan daarna toch een vraag hebben durven stellen aan Jezus. En het is mij niet heel duidelijk wanneer ze precies die vraag hebben gesteld, maar kijk wat ze gevraagd hebben nadat ze eerst zwegen. So this is the very same story. I'm not completely sure as to how exactly the story went. Because in Mark we saw that at first they were silent. But now they at one point dare to ask a question to Jesus. And look what question they do ask Jesus. Matthew 18, 1-4. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in het midden en zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer jij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Until verse 4. Jezus ziet dat zijn discipelen hiermee worstelen. Zij hadden blijkbaar in hun hart de gedachte toegelaten, Petrus misschien, ik ben de meest bekwame leider, ik ben de beste, ik ben de meeste. Misschien dacht Johannes, ik ben de meest liefdevolle van alle discipelen, ik ben de grootste. Misschien dacht Judas, ik ben degene die de centen beheert van ons allemaal, ik ben de belangrijkste. We worden niet gezegd wie, waarom aan de discussie deelnam, maar ze deden het wel. So, we are not told who exactly was part of the discussion, maybe all 12, maybe it was Peter who said, I am the one who has the most capabilities of being a leader, I must be the most important. Maybe John said, I'm the most loving disciple, I must be the most important. Or Jude, I'm the one who is controlling all the money of all of us, so I'm the most important. Well, Jesus took a child. Jezus nam een kind. Hij zet dat in het midden. En hij zegt, als jij u niet bekeert. En wat is bekering? Bekering is een verandering van uw hart, waardoor uw handelingen ook gaan veranderen. En word als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Gij kunt onmogelijk een relatie met God hebben als gij niet deze kwaliteit hebt. Dit is niet iets dat je zegt, een christen, oh, ik kies daarvoor en kijk wel als dat in mijn aard ligt of niet. Nee, als jij dit niet hebt, kun jij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. So Jesus, he takes a child and he puts it in their midst. And he said, behold, I tell you, if you do not repent. And what does repentance mean? It's a change of heart that leads to change of actions. And that's what they should do. They should change their hearts. Why? Because it was pride. Because they were having wrong thoughts in their minds. And they needed to become like the children. And what does he say? If you don't do that, you will not enter the kingdom of heaven. It is not a quality or a character, quality, that a Christian may choose and see, oh, I will see if this lays me, if it fits me, this characteristic, and then, yes, if or if not. No, if you do not have this quality as a Christian, you cannot have a relationship with God. You need to be poor in spirit. There is no room for pride people with God. En vers 4 zegt hij, wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Kinderen, die zijn niet bezig van wie is de belangrijkste, welke familie is de rijkste, wie heeft de meeste bezittingen, wie is er arm. Het is pas wanneer kinderen onder invloed van grotere komen, van grote mensen komen, dat ze zo beginnen na te denken. Maar daarvoor zijn zij zo niet. En Jezus neemt dat kind, en dat kind dat acht zichzelf niet meer als iemand anders. Integendeel, dat kind is daar niet mee bezig. En dat is de les die de discipelen ook moeten leren. So Jesus takes a child, and he says, you need to, let me see the English words, verse 4. Humble himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. A child is not busy with the thought, Is my family richer than that family? Is my family better than that? Or am I greater than that person? Or whatever thought it is until adults have influenced a child in such a way that a child will start conducting him or herself like that. But before that time, a child is not thinking about all of these things. And this is the lesson Jesus says his disciples should learn. You need to humble yourself like this child. Een kind is ook iemand die volledig vertrouwt op zijn ouders. Zo moeten ook discipelen vertrouwen op een hemelse vader. A child is also one who puts confidence in the parents. And likewise, the disciples need to have confidence in their heavenly father. Wat zegt Jezus in vers 5? What does Jesus say in verse 5? En in ieder die zulk een kind ontvangt, in mijn naam ontvangt mij. Dus we moeten niet alleen zo zijn, we moeten elkaar ook zo ontvangen. Want wat gebeurt er wanneer iemand zich boven een ander stelt? Wat gebeurt er? Wel, we kijken neer op elkaar. En wij mogen niet op elkaar neerkijken. Wij moeten juist op dezelfde hoogte van elkaar staan. Jesus says in verse 5. One who receives such a child in my name receives me. What happens if we put ourselves above somebody else while we look down on that person? We will not be able to help that person. Now, if we reject a person because we have this attitude, then we are rejecting Christ. Because here it says, if you receive such a child in my name, you receive me, Jesus says. Kunnen we dan ook zien hoe groot het probleem was van de vraag, wie is de grootste in het koninkrijk der hemelen? Can we then see how important the question was, what significant meaning it had, when they were pondering about the thought, who is the greatest in the kingdom of heaven? We zien verder ook dat Jezus daar nog wat dingen over zegt, ik ga daar nu niet op ingaan, maar lees nog eens vers 10 en 11. Jesus goes on to talk about temptations of sin that all come forth, I believe, out of this context. And now read verse 10 and 11. Zie toe dat gij niet één deze kleine veracht, want ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Jezus was zijn discipelen aan het leren voordat hij ging komen te sterven, dat zijn discipelen zijn werk zouden verder zetten. Nu kunnen we ons inbeelden, als de discipelen deze zonde niet zouden overwinnen, hoe zij met de schaapjes zouden gaan omgaan, nadat Jezus er niet meer was. Oh, ik ben de grootste, ik ben de sterkste. Jij moet allemaal maar naar mij gaan luisteren, in plaats van nederig van hart te zijn. Now Jesus, in these 3 years, he was teaching his disciples that when he was to go away, to die on the cross, and would not be there physical anymore, they were, passing on the torch. They had the responsibility to look after the sheep. Now can you wonder what would have happened if they would not have dealt with this sin after Jesus died? Oh, I'm the greatest. I'm the most important. What would happen to the sheep? How would they deal with the sheep? Jezus zegt, de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Jesus said, the Son of Man came to save that which is lost. En dat moest hun houding zijn. Niet die vraag, wie is de meeste? And this is what their attitude should be. Not the attitude about the question, who is the greatest among us? Nu, Jezus' discipelen, je zou denken, ze hebben op die bergreden een tijd ervoor al die woorden gehoord, zalig zijn de armen van geest. Ik heb het vandaag niet aangehaald, maar het is nog een paar keer voorgevallen. Maar kijk eens in Lucas 22. Look at Luke chapter 22. Verse 24 until 27. Lucas 22, vers 24 tot 27. De avond dat Jezus overgeleverd zal worden. De avond dat hij op het punt staat om te gaan sterven voor de zonde van hen en van de hele wereld. Wat is het gespreksonderwerp? Jezus die hen nodig had, die wilde dat hij hen bijstond. In the night Jesus was going to be betrayed and was going to give his life as a sacrifice for them and the sins of the world. The night that he needed them, that he needed their comfort, that he needed their prayers. What was the talk of the evening? Verse 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. 25. Hij zeide tot hen, de koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij, verse 26, doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worden als de jongste en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste, 27, die aanlicht of die dient, is het niet die aanlicht, maar ik ben in uw midden als een dienaar. Ze hebben verschillende keren geworsteld met deze zonde. Dat ze meer van zichzelf dachten dan dat ze werkelijk waren. En wat zegt Jezus? Kijk eens naar mij, zegt Jezus. Duidelijk erkende zij dat Jezus meer als hun was. Hij was hun grote voorbeeld. En wat deed Jezus? Ging Jezus ook hen die vraag stellen? Wie van ons is de grootste? Zal ik het niet zijn? Nee, Jezus zegt, ik ben gekomen om te dienen. En ik denk dat het schaamrood hun op hun gezicht stond, als Jezus dit duidelijk maakte aan hen. Even in that evening, they were discussing the question, who was going to be the most, the greatest, who should it be? And Jesus, he asked them the question, who is the greatest? The one who is laying at the table or the one who is serving the table? And he said, well, is it not the one laying at the table? Now, why did he say this? Well, Jesus was serving them. He actually washed their feet just before. And so Jesus is pointing this out to them. I'm your servant. I served you. If anyone among them could say who is the greatest, Jesus could have said, I am the greatest. But this was not what Jesus was worried about. He wanted to be a servant. Now the thoughts and the words of Philippians chapter 2 come to mind, but we will not read it. But there we read what is said here. What Jesus gave up, how he humbled himself, he emptied himself to serve others. How much more does it need to be our case that we need to be servants, because there is nothing that we may think, God, you need this. God, this is what I'm going to bring to you. If we think this way, we think like the disciples. Who is the greatest? And that is not a good question. In Filippenzen hoofdstuk 2, we gaan daar niet naartoe, maar daar zie je wat Jezus, hoe hij zichzelf leeggemaakt heeft. Hoe hij zichzelf opgeofferd heeft om een dienaar te worden. En Jezus was niet bezig met die vraag wie de grootste is. Hij wilde dienen. En hoeveel te meer moeten wij als mensen dan die les leren? Nu, trotsheid kent vele uitwerkingen in ons leven. En misschien zijn wij niet direct met die vraag bezig wie is de grootste. Maar als wij trotsheid in ons hart hebben, dan hebben wij een probleem. En dan moeten wij bidden tot God dat wij mogen inzien waar wij trots zijn. En dan moeten we aan God vragen dat hij ons kan helpen om nederig te worden. Wij zijn helemaal niet anders dan Jezus zijn discipelen. En kijk eens hoeveel lessen Jezus hen heeft moeten leren. Eer dat ze dat zijn gaan inzien. Hun les is ook onze les. Now pride knows many facets. It can be seen in many facets of our lives. And we need to pray to God that we may see where we are prideful. And we need to ask God, help us to change it, to become humble. We are not any different than Jesus' disciples. And look how long it took them to see things. How long it took them to overcome this sin. And it shows that it is a very serious thing people are wrestling with. And we are not different. We are not a lot different than Jesus' disciples. The lesson that they had to learn, we also need to learn. And that is, God resists the pride, but he humbles. And he shows mercy to those who are humble. Hun les is dus ook onze les. En dat is, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige die geeft hij genade. Jacobus hoofdstuk 4 vers 6, James chapter 4 vers 6. We gaan sluiten, Matthäus hoofdstuk 20, we are going to close, Matthew chapter 20. Dit is een ander voorbeeld waarin die vraag naar voren kwam tijdens het leven. Matthew 20 verse 26 till 28. Matthäus 20, 26 tot 28. Dit is weer een, this is yet another example where the question of who wanted to be the greatest, or who was the greatest, came forth as a discussion. En kijk wat Jezus zegt. Look what Jesus says. Zo is het onder u niet, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Onze houding moet anders zijn dan deze van de wereld. Wij moeten dienaren zijn en dan zijn wij de grootste en dan worden wij door God verhoogd. En dat is het voorbeeld wat Jezus ons heeft gegeven. Hij is niet gekomen om de eerste te zijn of om zichzelf te laten dienen. Hij is gekomen om te dienen en om zijn leven te offeren. Neem dit mee in de dagen van de rest van deze week. En stel uzelf deze vraag. Hoe kan ik een dienaar voor anderen zijn? Niet ben ik wel de beste van hier een hout halen. Of weet ik veel van wie ik u ook maar mocht denken. Denk aan hoe kan ik een goede dienaar zijn. So Jesus answers them. It should not be the way among you as it is under the rulers of this world, among the people of this world. If you want to be great, you must be a servant. There is no other way. If you want to be the first, you will be a slave for others. And what is his example? He himself did not come to be served. He came to serve and to give his life as a sacrifice for many. So take these words with you in the coming days, the coming days of your life, but try to put them in practice this afternoon. Are not concerned about what others can do for you, are concerned about how you can serve others. And do know then that God will lift you up and He will put you in an honorable position. Amen.
Amen.